Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zullen zingen gaan op Psalm 118, het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. Psalm 118, vers 7. In het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof in de gemeenschap met de kerk der eeuwen en zingen daarna op Psalm 118 het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118 vers 11 na de belijdenis van het christelijk geloof. We lezen daarna de Heilige Schrift. En wel een gedeelte uit Paulus' brief aan de gemeente van Rome. Wij lezen daarvan het 6e hoofdstuk.
En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en in een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerdere worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij de zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, dat leeft hij goden. Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel de zonde dood zijt, maar gode levend zijt in Christus Jezus, onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelven gode als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet zijn, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uw vleeses wil. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere.
Gemeente, wij zullen nu samen de Heere eerbiedig bidden en hem vragen om zijn zegen in deze dienst. Er is nog een heugelijke mededeling. Bij de familie Klein-Jan Nieuwendorp is eerder deze dag vanmorgen dus een zoon geboren. En zijn naam is Levi. Laten we de Heere danken en hem bidden. U gaf nieuw leven, Heere. De kleine Levi is geboren. En we danken u daarvoor. Met de ouders. En met de grootouders. De grootouders Klein Jan. De grootouders Nieuwendorp. Wat een heugelijke zaak. Een kindje werd verwacht. Het werd met vreugde verwacht, ongetwijfeld. En nu werd het in gezondheid geboren. Heere, dat maakt een mens klein. En zo bedoelt u het ook. Dat we daar eigenlijk geen woorden voor hebben. Dat u het huwelijk gezegend hebt met de vrucht van een kind. Zo, Heere, gaat u voort om ons menselijk geslacht te bouwen. Zo gaat u ook voort om de gemeente te bouwen. en de gezinnen. Heb dank, Heere, dat daar in uw goedheid blijken mag. En wat een wonder. Hoewel er, Heere, elke dag wereldwijd vele duizenden kinderen geboren worden, is de geboorte van ons kind en van ons kleinkind toch een ontzaglijk wonder, Heere. En als we het zien, dat een kindje, dat het mag functioneren, dat het gezond is, dat u dat leven gaf, Heere, dan worden we stil. En dan mogen we u danken. En dat doen we vanmorgen ook samen met deze ouders en grootouders in het midden van de gemeente, Heere. Wilt u met het kindje zijn? Geef dat het voorspoedig mag opgroeien. Wilt u met de ouders zijn? Geef ze alle kracht en de inzet om hun kindje op te voeden. Maar Heere, wanneer u het leven geeft, dan moeten we tegelijkertijd ook erkennen dat dit kindje geboren is om nooit meer te sterven, althans zijn ziel. Het zal er altijd zijn. En wat geeft dat een gewicht? Wat is dat ook voor ouders en grootouders, en niet alleen met dit kind, maar met al onze kinderen. Wat is dat een zaak, Heere, die ons bij u dient te brengen. In afhankelijkheid van u. U zullen we onze kinderen voorgaan in de weg die ten leven leidt? Hoe zullen we ze de weg wijzen in het dienen en vrezen van uw naam? Straks, wanneer ook dit kindje gedoopt zal worden, dan zullen vader en moeder zich daaraan verbinden om het in de leer der godzaligheid op te voeden. En wat ligt daar een geweldige taak, Heere, voor al onze ouders? En wat moeten we dan tegelijkertijd zeggen? Wie is tot deze dingen bekwaam? Wilt u in het midden van de gemeente de vrezen van uw naam geven, Heere? Wilt u het schenken dat er worstelingen zijn? Ja, worstelingen voor onze eigen ziel, maar ook voor het jonge geslacht. Voor de kinderen die opgroeien. Voor de kerk van straks. Heere, wilt u in het jonge geslacht zelf wonen en werken met uw genade en met uw geest? En wanneer we dan bedenken in welke tijd dat ze opgroeien, dan beklemt het ons hart. In wat een vreselijke tijd, Heere, worden onze kinderen groot. Wat komt er veel op ze af? En we denken met name vanmorgen ook aan de jongeren, die bezig zijn zich een plaats te verwerven in deze wereld. Waarmede zal de jongere zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren. Rein bewaren, Heere. Terwijl er zoveel onreinheid is. En het komt allemaal op onze jongeren. Trouwens niet alleen op hen, maar met name op hen die jong zijn. Het komt allemaal op ze af. Hoe zullen ze hun pad rein bewaren? Gewis, als hij het houdt naar het heilig blad. Naar de schriften. Geleid door uw geest. Uw genade hun deel is. Heere, geef ons een geloof voor dat u, Heere Jezus Christus, onze jongeren en onze kinderen wilt ontvangen. Dat u het hebt gezegd. Toen zelfs de discipelen zeiden, nee, naar de Heere Jezus kun je niet. Maar toen hij het zei, laat de jongeren tot mij komen. En verhinder ze niet, want voor hen is het koninkrijk der hemelen. Uw koninkrijk, Heere, voor onze kinderen, voor onze jongeren. Uw koninkrijk voor jongeren en ouderen, van wie we belijden met de kerk der eeuwen, Heere, dat ze in het rijk van God niet kunnen komen. Dat is de werkelijkheid. Dat ze in het rijk van God, in het rijk van uw leven en licht en van uw genade niet kunnen komen. Tenzij, zo belijden we, tenzij ze opnieuw geboren worden. Tenzij ze dat machtige wonder van het nieuwe leven ontvangen. Maar Heere, dat staat niet tot onze beschikking. Hoe zullen wij dat kunnen bewerken? Ach, dan mogen we het vragen, Heere. Dan mogen we worstelen met en voor onze kinderen. Och, Heere, wilt u het schenken? En hebt u het dan niet gezegd? Open maar je mond. Eis van mij, vraag van mij vrijmoedig. Op grond van mijn trouwverbond. En al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En wat hebben we dan nodig, Heere? Wel dat leven. Dat nieuwe leven. Dat leven van de wedergeboorte. Dat leven, Heere, dat helemaal bij u vandaan komt. Dat leven dat geopenbaard is in de Heere Jezus Christus. Die de dood overwonnen heeft. Die als de levensvorst de kluisters van de dood achter zich gelaten heeft. Die de levende is. En die wonderen doet. Door zijn genade en door zijn geest. En die het woord van het leven nog laat prediken. Zoals dat gisteren mocht gebeuren, Heere, ongetwijfeld hier in de gemeente. Eenmaal, andermaal. En ook vanmorgen nog eens. De prediking van u, Heere Jezus Christus. Die de levende zijt. En die je tot uw kerk hebt gezegd. Ik leef en gij zult leven. Heere, vanmorgen mogen we daarvan horen. Dat u zulk een Heere en zaligmaker bent. Die dat leven verworven hebt. Maar niet voor uzelf. Want u was al de levende. U, Heere, van wie we zojuist beleden hebben. God uit God. Licht uit licht. Maar u die zich uit de hemelse heerlijkheid liet wegstoten. Die van het hart van uw Vader bent afgescheurd. En in deze donkere verloren wereld gekomen bent. Waartoe? Waartoe? Wel om de werken van de duivel te verbreken. En om de wil van de Vader te volbrengen. Maar niet minder, Heere. Om verloren zondaren zalig te maken. Daartoe bent u immers gekomen. Ik ben gekomen om zondaren zalig te maken. Niet rechtvaardigen, maar zondaren. Mensen die het leven in zichzelf niet vinden. En die uitgedreven worden. Die de nood van hun bestaan onder ogen zien. Bij wie het op het hart gebonden is. En die u nodig hebben, Heer. U breidt uw armen uit. Ook deze morgen. En wanneer uw woord verkondigd wordt, Heere. Heere, laat het dan ook. Ja, dat is het. Maar laat het dan ook zo geloofd en ervaren worden. Dat dat woord van u levend en krachtig is. Dat het een kracht Gods tot zaligheid is. Voor een ieder die gelooft. Ja, Heer, over dat geloof beschikken we evenmin. Maar u hebt het in voorraad. U wilt het genadig schenken. U wilt het inplanten in de harten. U wilt het door uw geest genadig toedienen. Dat geloof, Heere, dat uitdrijft tot u. En dat buiten u niet kan blijven. En dat het leert zeggen. Met Thomas. In alle wankeling van ongeloof en kleingeloof. Maar dat het toch leert zeggen. Mijn Heere en mijn God. Heere, wilt u zo vanmorgen in ons midden zijn? We kunnen daar zelf geen dingen voor aanwijzen. Dat is nou helemaal uw zaak, Heere. Maar u die goedertierenlijk verkondigers uitzendt van deze zeer blijde boodschap. Heere, het mag ook nog tot ons uitgaan. En wat een voorrecht, Heere, dat we ook op deze tweede paasdag in alle rust en stilte samen mogen zijn. Dat is op andere plaatsen in deze wereld wel anders. In deze dagen komen de berichten tot ons. En de ene keer komt het uit Nigeria. En de andere keer uit Syrië en Afghanistan. En deze dagen uit Sri Lanka. Het eiland waar ook Nederlanders vele eeuwen geleden nog uw woord hebben geplant. En waar het evangelie heeft geklonken. En waar het nog mag zijn. Maar waar het zo wreed gestoord werd, Heere. De machten van de boze. U, Heere Jezus Christus, was het niet uw laatste woord voordat u de diepte van het lijden inging? Hebt u het niet gezegd tot uw discipelen? In de wereld zult gij verdrukking hebben. De dienstknecht is niet meer dan de meester. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. En Heere, zo horen en zo zien we het alom. Dan hier en dan daar met alle geweld. We bidden u, Heere, voor degenen die daaronder lijden. Met name die daaronder lijden vanwege de belijdenis van uw naam. Die in gevangenissen zuchten. Die hun wijkplaats moeten zoeken. In schuren. En onder golfplaten daken. Die in holen en grotten samen moeten komen. Ook heden nog. Ontferm u zich, Heere. En laat door dat alles heen toch uw koninkrijk mogen komen. En uw wil mogen geschieden. Staat u niet in de weg. Trouwens, Heer, als wij zelf denken dat we dat we zelf nog ongestoord verder kunnen gaan. Geef ons dan oog, Heere, voor de fijnzinnige strijd en de geniepige strijd die onder ons plaatsvindt. Waar de boze ook onder ons voortgaat om uw werk te verstoren. Waar er zoveel zijn die zich van uw dienst afwenden. Ook wellicht in deze gemeente. Waar jongeren zich niet meer laten zien. En waar jonge mensen het voornemen hebben om, wanneer ze misschien 18 geworden zijn, de kerkmuren achter zich te laten. O Heere, wilt u het nog keren? En wilt u eens nog wonen en werken? Ja Heere, laat uw werk zijn krachtig en heerlijk. Laat uw geest mogen ruisen. Ontwaak noordenwind. En kom gij zuidenwind. Doorwaai uw hof, opdat de specerijen mogen uitvloeien. En wilt u in het leven van uw kinderen, Heere, het geven, de dingen te beoefenen, op u te mogen zien, te mogen opwassen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Ook vrijmoedigheid geven om te getuigen, Heere, van het werk dat u deed. Komt, hoor toe, o gij allen die de Heere vreest. En ik zal u zeggen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. Heer, hoe aangrijpend wanneer jongeren niet meer uit de mond van ouderen horen hoe dat u zondaren bekeert, hoe dat u tot het leven brengt. Geef, Heer, een vrijmoedig getuigenis, opdat jongeren en ouderen nog opgewekt mogen worden om u te zoeken. Wilt u zo, Heer, uw eigen werk onderhouden? We bidden voor de voortgang van uw werk, ook door de dienst van onze broeder dominee Visser, die vandaag de gemeente van Driebergen dienen mag. Die gemeente waar gisteren teleurstellend bericht ontvangen moest worden. Heere, wilt u in deze gemeente zijn. Met onze broeder en zijn vrouw. Met de broeders van de kerkenraad. Het werk dat gedaan mag worden in uw naam. Wilt u het zegenen, Heere. Zo bidden we om uw gunst en uw ontferming. Ook in deze dienst. Neem ons genadig voor uw rekening. En wilt u zelf getuigenis geven van de kracht van uw woord. We vragen dit eerbiedig. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we zullen nu zingen gaan op Psalm 84. Psalm 84, het eerste en het zesde vers. Hoe liefelijk, hoe vol heil genot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En ook het zesde vers, want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijden zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Psalm 84, het eerste en het zesde vers. gemeente, wij zullen straks na het amen van de prediking Psalm 36 zingen. Een samengesteld vers, namelijk het eerste gedeelte van vers 3. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Wees die u kennen mild en goed en toon de oprechte van gemoed uw recht, waar ze op vertrouwen. En vervolgens het tweede deel van vers 2. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Na de prediking, Psalm 36, vers 3a en 2b. Wij luisteren, gemeente, vanmorgen naar een klein gedeelte uit het Johannesevangelie. Het 14e hoofdstuk, Johannes 14. En we slaan dat hoofdstuk op bij het 19e vers. En daarvan de laatste woorden. Johannes 14, vers 19b, opgetekend uit de mond van de Heere Jezus. Deze woorden die hij sprak tot zijn discipelen. Johannes 14, vers 19b. Een paaswoord. Ik leef. En gij zult leven. Ik leef en gij zult leven. Liefde gemeente, hoe het was, hoe het voorheen was bij de discipelen en bij de vrouwen toen ze de Heere Jezus mochten volgen, toen ze aan zijn voeten zaten, toen ze door hem onderwezen werden. Wel gemeente, dat is aan te duiden met die woorden waarmee we zojuist begonnen, met het zingen van Psalm 84. Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot. De dichter van Psalm 84, gemeente, zingt over de gemeenschap die hij met de Heere ervaren mag, waarin de heilige God hem doet delen wanneer hij in het heiligdom is. Nou gemeente, reken maar voor de discipelen en voor de vrouwen. Ze waren als het ware in het heiligdom, als ze met de Heere Jezus mochten vertoeven. Als ze, zoals Maria, aan zijn voeten zaten. Als ze het mochten getuigen. Eens, toen de Heere Jezus het gevraagd had, niet alleen wat zeggen de mensen dat ik ben, maar ook wie zegt gij dat ik ben, toen ze het vrijmoedig mochten zeggen. Petrus was het, die de tolk van de discipelen was. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen de Heere Jezus dat getuigenis bevestigde, als zijnde een zaak, een werk van zijn Vader, dat is niet uit u, mijn beste discipel. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Gemeente, wat is het geweest voor de discipelen en voor de vrouwen om achter hem te mogen aangaan, om in zijn gemeenschap te mogen delen, om zijn stem te mogen horen, om zijn liefde te mogen ervaren, om zijn voetstappen te mogen drukken. Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot. Maar nu, gemeente, was het anders. Hun meester, die overmeesterd was door de soldaten van de Romeinen en door de knechten van het Sanhedrin die tot hem kwamen met zwaarden en stokken die hem overleverden, eerst aan de hoge priester en later aan de stadhouder, en tot hun verbijstering, daar hing hij aan het kruis en hij stierf en zijn lichaam werd in het graf gelegd. En toen dachten ze, dit zal nooit meer zijn. En hoe was het eigenlijk? Was het allemaal wel echt? En bij deze of gene klom misschien de bange vraag op, die ook ooit in het hart van Johannes de Doper aanwezig was geweest. Zijt gij degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? En toen, gemeente, toen die eerste dag begon, en het was al de derde nadat hij in het graf was gelegd, Ik zou me voor kunnen stellen dat ze Psalm 84 gezongen hebben. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Maar hij was er niet meer. Hij lag in het graf. Des morgens gemeente. Des morgens was er geween. Maar we weten het. We weten het. Des avonds was er gejuich. Want, wat bleek? Het klonk uit de mond van de engelen die tot de vrouwen zeiden. En het klonk uit de mond van de vrouwen die het tot de discipelen zeiden. En Petrus en Johannes, ze snelden naar het graf. En Johannes, hij kwam. Hij zag. En hij geloofde. Onze meester. Hij is niet in de dood. Maar hij leeft. En zouden ze toen misschien teruggedacht hebben aan dat woord wat hij ooit gesproken had. Ik leef en gij zult leven. Nog niet eens zo heel lang geleden. Ze kunnen het in dagen tellen dat hij het zei. Ik leef en gij zult leven. Wel gemeente, ik zei het al, dat is een paaswoord. Dat is een woord dat ons iets openbaart over het wonder van het leven in Christus, maar ook het leven door Christus. Het leven dat hij heeft en het leven dat hij geeft. Ik leef en gij zult leven. Opdat het zijn zal, hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, daarin te delen, dat te ontvangen, daaruit te leven. Wel gemeente, de tekst voor vanmorgen. Op deze tweede paasdag. Ik leef en gij zult leven. Drie dingen. Allereerst de levenswortel. En dat is Christus. Vervolgens de levensverbinding. Namelijk met hem. En ten derde de levensvrucht. Want dat kan niet anders. Namelijk uit hem. Ik leef en gij zult leven. De levenswortel. De levensverbinding. En de levensvrucht. De tekstgemeente is genomen uit een van de drie hoofdstukken van het Johannesevangelie. De hoofdstukken 14 tot en met 16. Waarin de afscheidswoorden van de Heere Jezus tot zijn discipelen zijn opgenomen. Het zijn aangrijpende, maar het zijn ook heel tere woorden die de Heere Jezus in de kring van zijn discipelen zegt, daar in de paaszaal. Als er iets in de lucht hangt dat hun harten beklemt, ongetwijfeld. Als hij het zegt en de Heere Jezus gemeente, hij laat hier merken dat hij weet de zorg en de nood die in toenemende mate in het hart van de zijnen leeft. Als hij het zegt, uw hart worden niet ontroerd. Word maar niet bevreesd. Uw hart worden niet ontroerd. Gelieden gelooft in God. Gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Ja, dat wisten ze wel. Dat wisten ze wel. Maar wat hij daarna zegt. Ik ga heen. Ik ga heen. Ik ga van u weg. Maar ik ga heen om uw plaats te bereiden. Maar, zegt de Heere Jezus, ik kom terug. Ik kom terug. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Zo wanneer ik zal heen gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder. En ik zal u tot mij nemen. Opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Woorden gemeente, vol verhulling. Het staat ze nog niet zo scherp voor de ogen wat hij nou precies bedoelt. Maar hij gaat weg. En dat zal ze niet zijn meegevallen. Deze dingen die de Heere Jezus en zijn discipelen zegt. En op deze avond hangt als het ware de spanning in de lucht. Het is alles dreigend en donker. Want hun meester spreekt woorden die ze zomaar niet begrijpen. Wat horen ze eigenlijk allemaal? Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien. Hoe dan ook, er gaat zich hier een afscheid voltrekken. Dat is allereerst, en de Heer Jezus zegt dat heel duidelijk, gemeente, dat is allereerst een afscheid van de wereld. En dat afscheid is voorlopig definitief. Ze zullen hem niet meer zien. Ja, ze zullen hem aan het kruis hechten, maar als hij gestorven is, dan zal de wereld hem, althans in zijn menselijke gedaante, niet meer aanschouwen. Ja, ooit. Ja. Ooit zal hij terugkomen. En dan, ja, als hij op de wolken van de hemel zal verschenen zijn, dan zal alle knie zich voor hem buigen. En allen zullen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Maar nu, in deze lichamelijke verschijning, zal de wereld hem niet meer zien. Maar, zegt de Heer Jezus, gij zult mij zien. U, mijn discipelen, u zult mij zien. U zult mij blijven zien. U geef ik de belofte. Heeft de Heer Jezus dat ook vervuld? Ja, gemeente, op tweeërlei wijze. Allereerst direct na zijn opstanding. Want op die eerste dag al verschijnt hij aan de vrouwen en aan de discipelen. Met gewisse kentekenen heeft de Heer Jezus zich vertoond. Hij laat zelfs de tekenen in zijn handen en in zijn zijde zien. 40 dagen lang heeft hij zich vertoond aan zijn discipelen en aan zijn discipelinnen. Maar dan gaat hij opnieuw weg. Dan vaart hij ten hemel. Maar hij laat zijn belofte achter. Ik zal bij u zijn. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. En gemeente, met de kerk van de reformatie belijden ook wij het. Na zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde. Maar naar zijn godheid, dat is naar zijn genade, majesteit en geest, wijkt hij nimmer meer van hen. En wanneer hij opvaart ten hemel, gemeente, dan zien de discipelen in zijn handen, zijn zegenende handen en in zijn voeten de garantie dat hij het is. Dat hij het is die het belooft, maar die het ook zal doen. Hij die het tot hen heeft gezegd. Ook al ben ik nu ten hemel gevaren, weet het, o mijn discipelen. Wees ervan overtuigd, o mijn kerk in deze wereld, waar verdrukking en vervolging uw deel zal zijn. Ik leef en gij zult leven. In dat woord gemeente wordt dus allereerst iets over de Heere Jezus zelf gezegd. Hij zegt, ik leef. Nou, hij is ook de levende. Hij is de levende God die het getoond heeft in zijn borgtochtelijke weg. Dat hij de dood gedood heeft en dat hij het leven aan het licht heeft gebracht. Hij die een smadelijke, een smartelijke en een vervloekte dood moest ondergaan. Maar hij heeft het getoond. In de weg van de dood, in de weg van de duisternis, heeft hij het leven en het licht geopenbaard. Hij is wat hij ooit tot Martha zei. Hij is de opstanding en het leven. En wie in hem gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Hij is de levende. En gemeente, we hebben het vanmorgen ook gelezen. Romeinen 6. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde, wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. De dood. Gemeente. Ja, dat is het contrast met het leven. De dood. Het leven staat tegenover de dood. Moeten we daar vanmorgen ook over spreken? Ja, daar moeten we vanmorgen ook een ogenblik aandacht aan geven. De dood, gemeente, de dood is een geweldige macht. Een van de psalmisten vraagt het in vertwijfeling. Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Jongens en meisjes, denk je er wel eens aan dat je ooit zal moeten sterven? Je hebt nog misschien een heel leven voor je. Als je nu 8 jaar bent, dan mag je misschien nog wel 80 jaar in deze wereld zijn. En als je nu 20 bent, dan mag je misschien nog wel vele tientallen jaren leven. En wat lokt het leven toch? Ja, zeker als je gezond bent en als je vitaal bent. En als je allerlei vaardigheden ontvangen hebt. En wanneer de weg van het leven je toelacht. Jawel, nou, het is ook een grote zegen, hoewel niet vanzelfsprekend. Ik hoorde vanmorgen toen ik hierheen reed, dat er eerder dezezelfde ochtend, in een ingrijpend verkeersongeval bij Deventer, in één klap 4 mensen zijn omgekomen. Deze ochtend, deze tweede paasochtend, gemeente. En misschien waren er wel jongeren bij, het werd er niet bij gezegd. Luther zei het ooit. Mitten wir im Leben sind, mit dem Tod umfangen. Midden in het leven zijn we door de dood omvangen. En dat weten we toch. Of kijken we er soms van weg? Zien we het liever niet? Worden we er ook liever niet aan herinnerd? En wanneer ik dat zo vanmorgen tot u zeg, voelt het toch wat ongemakkelijk. Daar denken we liever niet aan. De dood, gemeente, is een macht. En dan te weten dat wij die macht over onszelf hebben heengehaald. Dat wij ervoor gekozen hebben, gemeente. Opnieuw Romeinen 6. Dat aangrijpende slot van dat hoofdstuk. De bezoldiging van de zonde is de dood. Weet u wat dat betekent? Wij zijn een contract. Wij zijn een arbeidscontract met de zonde aangegaan. En met de macht van de zonde. Met de macht van de duivel. En er zijn een aantal voorwaarden in die, ja, in die CAO, in die collectieve arbeidsovereenkomst opgenomen. Namelijk dat onze arbeid en onze inspanning ten dienste van de zonde uitbetaling ontvangt. En gemeente, de boze, de duivel, want hij is het. Dat is een trouwe werkgever. Hij betaalt de soldij, de bezoldiging getrouw uit. En wat is dat? Wel, de bezoldiging van de zonde is de dood. De dood. De dood, gemeente, is voor ons een macht waar we niet tegen opgewassen zijn, maar onder welke macht wij onszelf gewillig hebben gesteld. Ten dagen, als ge daarvan eet, zo zult ge de dood sterven. De geestelijke dood. De lichamelijke dood. De eeuwige dood. Is dat het enige wat gezegd kan worden? Nee, dat is niet het enige. Maar dat is wel nodig dat het gezegd wordt, dat we het weten, gemeente. Dat we ermee rekenen. En wanneer we sterven, worden we voor God gesteld. En moeten we rekenschap geven van alles wat in het leven gebeurd is, goed en kwaad. Hoe zullen we, gemeente, en is dat ook uw vraag, hoe zullen we aan de macht van die dood kunnen ontkomen? Wel, gemeente, de Heer Jezus is ook de dood gestorven. Maar voor hem was de dood niet een macht, althans niet een macht die hem overheerste. Hij is gewillig gestorven. Hij boog het hoofd en liet het sterven tot zich komen. Hij is zelf machtiger dan de dood. En in de weg van de dood heeft hij de dood zelfs bestreden en overwonnen. Heeft hij de dood de doodsteek toegebracht. Nog voordat hij sterven ging, sprak hij een profetisch woord uit. Ja, hij zong het zelfs. Toen de Heere Jezus uit de paaszaal naar Gethsemane ging. Gemeente, toen zong hij de lofzang samen met zijn discipelen. Toen zong hij Psalm 118. En toen heeft hij het gezongen. En hij heeft het gelovig gezongen. Hij heeft het profetisch gezongen. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heren vertellen. En van hem mocht het gelden, gemeente. Wat hij zelf ook met zoveel woorden heeft gezegd. Ik heb macht om het leven af te leggen. En ik heb macht om het leven weer aan te nemen. En dat is gebleken. Dat is gebleken. Wanneer? Wel met Pasen. Toen het inderdaad bleek. Wat hij in onze tekst zegt. Ik leef. Ik leef. Maar dan ook nog even wat anders. Die dood, gemeente, is voor onze macht. Maar die dood, die heeft ook recht op ons. Ja, ik zei het eigenlijk al. Ik zei het al. We hebben ons daar gewillig ondergebracht. Wel, wanneer we in dat licht bedenken dat het Pasen geworden is en dat Christus Jezus de kluisters van de dood en de duisternis achter zich gelaten heeft. Wel, gemeente, dan mogen we bedenken dat hij de overwinnaar is. Niet alleen over de macht van de dood, maar dat hij aan die dood ook het recht ontnomen heeft. Dat is zijn overwinning. Die dood heeft geen recht meer, althans geen recht meer op hem. Hij zegt het, ik leef en gij zult leven. En zo is hij een oorzaak van zaligheid. Van eeuwige zaligheid geworden. Zo, gemeente, is hij de levensbron. Zo is hij de levenswortel. En zo kon hij het zeggen. Op die droevige dag. Toen hij Martha en Maria opzocht. We lezen het in Johannes 11. Ja, naar de berekening van die vrouwen was hij 4 dagen te laat. Want hun geliefde broeder lag al in het graf. En er was nu geen doen meer aan. Had de Heere Jezus maar eerder moeten komen. En Martha, die wanneer de Heere Jezus komt, tot hem gaat. En misschien wel, ja ongetwijfeld met een bedrukt gelaat, naar beneden keek, verslagen vanwege de dood van haar broeder. Wel, zegt de Heere Jezus tegen haar, uw broeder zal weer opstaan, Martha. Ja, dat gelooft ze wel. En wat de Heere Jezus dan zegt, gemeente. Dan zegt hij, Martha, Martha. Zie nou eens omhoog. Kijk nou eens naar mij. Weet je wie ik ben, Martha? Ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft, Martha, die zal niet sterven, maar leven. Martha, ik ben de levenswortel. Ik ben de levensbron. Ik leef, Martha. Ik denk nog aan een ander. Johannes op Patmos. Als daar de levende Christus hem verschijnt. In zijn macht en in zijn majesteit. In zijn heerlijke verschijning. Zijn stem is als de stem als van veel water. En Johannes. Ja, Johannes. Die discipel die Jezus lief had. Als daar Johannes onder de aanblik van deze macht en majesteit als dood aan zijn voeten ligt. Dan zien we iets ontroerends gebeuren. Dan is het deze levensvorst, gemeente. Deze heilige en grote Christus. Die als het ware door de knieën gaat. En die Johannes die aan zijn voeten ligt met zijn rechterhand aanraakt. En die het zegt, Johannes, Johannes, vrees niet, vrees niet. Weet je wie ik ben? Ik ben dood geweest. Maar ik leef, Johannes. Ik leef. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. En wie mij toebehoort, wie door een waarachtig geloof bij mij behoort, voor hem zal ik de deur van de hel en van de dood sluiten. En de poorten van het leven en van de zaligheid openen. Want, Johannes, ik leef en gij zult leven. Ik ben de levensbron, de levenswortel. Gemeente, dat was het eerste. En dan, nou misschien zegt u wel, dat klinkt goed. En ik ben het er wel mee eens. Want zo lees ik het in de schriften, zeker. En het is een paaswoord. Maar hoe zal ik dat leven nou ontvangen? Hoe zal ik voor God bestaan? Mijn zielen, doorziet ge uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Zegt u dat? Is dat jouw vraag? Hoe zal ik nou voor God verschijnen? Dat leven dat in onze korte maar aangrijpende tekst ons wordt voorgesteld. Hoe zal dat mijn deel zijn? En wellicht, gemeente, waren dat ook uw vragen toen we zojuist zongen. En vertolkte het de inhoud van uw hart. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. Wellicht. Wellicht. Terwijl je ervan weet. Dat de Heere ooit in je leven sprak. En dat hij je tot het leven wekte. En dat hij zijn genade je geschonken heeft. Maar ach, het kan weer zo ver weg zijn. Het kan weer zo donker zijn. En dan lijkt het wel alsof Christus in het graf ligt. En hij niet de levende is. Hoe zal ik nou delen in dat leven? Maar gemeente, laten we allereerst constateren. Dat wanneer de Heer Jezus dat hier zegt in de kring van zijn discipelen, ik leef en gij zult leven, dat hij het belooft. Dat het een belofte, een genadige toezegging is. En dat hij daarmee, gemeente, aangeeft, dat is onmiskenbaar, dat dat leven wat nodig is om voor God te bestaan, dat dat bij hem vandaan moet komen. Dat hij het moet bewerken, dat hij het moet schenken. Dat het in zijn handen ligt. Dat het in zijn doorboorde handen ligt. Dat allereerst. En dat niet alleen. Maar gemeente, dat de Heere Christus hier ook zijn bereidwilligheid uitspreekt. Zijn bereidwilligheid om het te schenken. Hij zegt het tegen zijn leerjongeren. Hij zegt het, daar wil ik je van doordringen. Ik leef, maar gij zult ook leven. Gemeente, op de vraag die uw hart wellicht beklemt. Of het jou, hè, jongen of meisje. Of misschien helemaal niet. Maar waarvan we vanmorgen toch constateren dat het hier om gaat, ook in jouw leven. Wel, gemeente, laat het ons allen duidelijk zijn. Om het leven te bezitten, waardoor we echt leven voor God. En waardoor we hem toebehoren. Gemeente, daarvoor moeten we bij hem zijn. Bij wie? Bij deze Christus, die de levende is. Hij alleen. Maar zegt u maar, hoe dan? Hoe dan? Wel, gemeente, het is niet zonder reden dat we vanmorgen naast de tekst Johannes 14 ook Romeinen 6 hebben gelezen. Waar de apostel diep ingaat op deze dingen. En dat doet door middel van een bepaald beeld, een sprekend beeld. Ik citeer een woord en het is ons vanmorgen voorgelezen. Indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen we het ook zijn in de gelijkmaking van zijn leven. U zult het met me eens zijn. Daarin geeft de apostel de weg aan van het delen in het leven van Christus. We zouden het toch mogen zien als een uitwerking van de woorden van onze tekst. Waarin het allemaal heel kort wordt gezegd. Ik leef en gij zult leven. En de apostel, hij werkt het uit en hij zegt, hoe dan wel? Indien we met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, dan zullen we het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Waar wijst gemeente de apostel hierop? Hij wijst er hierop dat de weg van Christus alles te maken heeft met de weg die een zondaar gaat en gaan moet om het leven te ontvangen. Die weg van Christus, dat is de weg van de dood, door de dood tot het leven. En de apostel verbindt het hier op zo'n wijze aan elkaar dat hij het zegt: wie nou deelt in het leven van Christus, wel die zal toch kennis hebben van de weg die Christus zelf is gegaan. Indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, dan zullen we het ook zijn in de gelijkmaking van zijn leven. Nou, welke weg is Christus gegaan? Ja, dat was de weg door de dood heen, gemeente. Dat was de weg waarin de last van de zonden op hem werden gelegd. Waarin hij door zijn vader tot zonde werd gemaakt. En daaronder heeft hij gebogen. En het heeft zijn ziel verbrijzeld. En het heeft zijn hart verbroken. En het heeft zijn geest gefolterd. Het gewicht van de zonde heeft hij gedragen. En ten gevolge daarvan de vloek van de wet, want vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En die vloek heeft hij gedragen, die gramschap is op hem gelegd, de toorn van de heilige God. En hij heeft het uitgeroepen. En op Goede Vrijdag bent u er wellicht in de predikingen herinnerd, gemeente, dat hij het uitgeroepen heeft toen hij verlaten was. En toen hij de helse angsten en smarten in zijn leven daar aan het kruis moest ervaren. Toen hij het riep: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat is de stervensweg, de kruisweg, de weg ten dode van de Heere Jezus Christus. Maar we weten ook dit: het is Pasen geworden. Hij is opgestaan uit het graf. En wat betekent dat? Wel dat hij verrezen is van onder het gewicht van de zonde waaronder hij verzonken was. Dat hij verrezen is van onder de vloek van de wet. Die beschuldiging, die had geen vat meer op hem, want die wet was in hem uitgewoed. En de wet was tot zwijgen gebracht. En de toorn en de wraak van de heilige God was gekeerd, want die was geboet. Dat was zijn weg, door de dood heen. En dan de dood in de meest diepe en aangrijpende zin. De angsten van de hel en de banden van de dood waren zijn deel. Maar op Pasen verrees hij uit het graf, uit eigen kracht. Want hij was God bekleed met macht. En zijn vader had hem opgewekt. En zijn vader had gezegd: o mijn zoon, de weg die u gegaan bent was genoegzaam. Ik aanvaard de betaling met uw bloed. Sta op uit de dood en ik zal over u lichten. Dat was de weg van Christus. De weg van zijn dood. En zo de weg van zijn opstanding. En nu? Nu spreekt de apostel erover. Eén plant te worden in de gelijkmaking van zijn dood. En zo één plant in de gelijkmaking van zijn leven. Nou, gemeente, ik hoef hier in Barendrecht, vanouds het tuindersdorp van IJsselmonde, niet uit te leggen wat het inhoudt. Eén plant te worden. Het is het beeld van het inenten. Een stek, een twijg, een tak die op de stam van een andere plant of een boom wordt ingeënt. Maar weet je wat er dan moet gebeuren? Gemeente, dan moeten er twee dingen gebeuren. Dan moet die tak, die twijg, die moet eerst worden afgesneden. Die moet worden afgescheurd van de boom waar die eerst bij hoorde. En dat is zijn dood. Zo lijkt het wel. En die moet worden ingeënt in die andere boom. En dat is zijn leven. En deze dingen, gemeente, te omschrijven, dat is niet makkelijk. En ze laten zich ook niet makkelijk omschrijven. Maar God geeft er verstand van. En de Heilige Geest leidt in deze diepe verborgenheden. Want gemeente, dat is zijn werk. Dat is zijn werk. Want ik behoor, gemeente, van ouds bij een boom. Bij een plant. En die boom, die plant, die heeft een naam. En die naam draag ik, gemeente. En dat is de naam van Adam. Adam, die mij in de dood gebracht heeft. Adam, die de duisternis en de ongerechtigheid en de verdorvenheid mijn deel deed worden. En ik deel er helemaal in. Moedwillig en vrijwillig. En ik put uit hem. En ik houd het in mijn dwaasheid en in mijn verblinding. Houd ik het voor leven, maar het is de dood. Maar waar nou de Heilige Geest, gemeente, werken gaat. En ik kan dat maar sober onder woorden brengen. Want ten diepste hebben we er geen verstand van. De Geest werkt zoals Hij wil. Maar dit wel. En dat beeld van Paulus in Romeinen 6, gemeente, verduidelijkt het ons. Wat doet nou de Heilige Geest, gemeente? Hij scheurt mij af. Hij snijdt mij af van die onvruchtbare boom waar ik van nature bij hoor, van Adam, van dat bestaan des doods. En, o wonder, wanneer hij dat werk verricht, heren, gemeente, dan stopt hij daar niet mee. Want dat is gericht op dat andere. Dan zet hij mij over in die vruchtbare boom. En die boom heeft ook een naam. En gemeente, die boom draagt ook de naam Adam. Maar weet u, dat is de tweede Adam. En die eerste Adam is de personificatie van de dood. Maar die tweede Adam, ja, dat zegt onze tekst. Die tweede Adam is het leven die het zegt, ik leef en gij zult leven. Hoe dan? Wel in deze weg, dat ik afgesneden word van mijn oude bestaan, uitgerukt, en daar is heel wat voor nodig, en overgezet word in die andere Adam. Wel, gemeente, dat is het werk dat de Heilige Geest doet. Want het is de geest van Christus. Het is de geest van wie de Heere Jezus heeft gezegd, hij zal van zichzelf niet getuigen. Maar hij zal van mij getuigen. En hij zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u schenken en toepassen. En wat is daarvan nou te zeggen? Nou, gemeente, niet zoveel. Het is de overgang van de dood in het leven. Nou, gemeente, daar hebben wij geen verstand van. En weet u, daar heeft de Heilige Schrift eigenlijk ook niks over gezegd. U zegt niks? Nee. Wat dat nou exact inhoudt, de overgang van de dood in het leven. Neem nou, en ik haal dat eigenlijk al aan, neem nou de opwekking van Lazarus, gemeente. Als de Heer Jezus voor dat graf staat en hij roept het uit, Lazarus, kom uit. Ja, doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die horen, die zullen leven. Maar wanneer we het dan ook keurig lezen in Johannes 11. Dan lezen we niks anders dan dat Lazarus uitkwam. Maar tussen dat woord van Christus. Ontwaak gij die slaapt en staat op uit de dood. Lazarus, kom uit. Tussen dat gebeuren en dat hij het graf uitkomt. Daar ligt het wonder in. En dat wonder, dat wordt ons niet omschreven. Dat houdt God aan zichzelf, gemeente. Maar dat het gebeurt, dat blijkt uit de vrucht. Want Lazarus, hij komt uit. En hij leeft weer. En als de Heere Jezus tegen die jonge man op de baar in de poort van Nain zegt, jongen, sta op. Dan staat hij op. Dan gaat hij zitten. Maar dat levendmakende werk zelf, dat laat zich niet omschrijven. Eén ding, gemeente. Eén ding. En de voorbeelden die ik aanhaalde laten het zien. Er zit niks tussen. Er zit niks tussen. Tussen de dood en het leven. Daar zit werkelijk niks tussen. En dat maakt het aangrijpend. Gemeente, dat maakt het voor u en mij aangrijpend. Ik ben of dood of levend. Ik ben in Adam of ik ben in Christus. Ik ben in die oude mens. En dat is ten dode. Dan koers ik aan op de dood. De eeuwige dood. Omdat ik geestelijk dood ben. En daarin blijf. Of ik leef. Ik leef. Eén of het ander. Wel gemeente, dat wordt ons vanmorgen op het hart gelegd. En dan mag het wel zijn. Dan mag het wel zijn. Dat ik het bedenk. Doorgrond mij, Heere. En ken mij. Zie of er in mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Is er dan niks te zeggen? Is er dan niks te zeggen van dat werk van de Heilige Geest? Waarin hij gaat afsnijden en afscheuren en inenten? Nou gemeente, niet zoveel. Maar natuurlijk wel dit. Dat het een zeer aangrijpend werk is. Dat het een pijnlijke zaak is. Uitgerukt te worden uit mijn oude bestaan. Ontworteld te worden van mijn eigen grond. Het afgescheurd te worden van mijn oude stam. En weet u, hebt u er ook verstand van gekregen? Weet u wat er dan openbaar komt? Gemeente, mijn weerstand. Mijn weerstand. Want ik wil de dood niet in. Ik wil graag op de been blijven. Ik wil het niet aangezegd krijgen dat ik dood ben. In mijn eigen gerechtigheid, keurig en ijverig kerkmens als ik ben. Dat wil ik niet aangezegd worden. Daar ben ik het zomaar niet mee eens. Maar God, gemeente, maakt me er mee eens. Denk aan Saulus van Tarse, gemeente. Die man, hij dacht dat hij een Gode welbehagelijk werk deed. In zijn goddeloosheid, maar het was allemaal eigen gerechtigheid. Maar toen die geveld werd, toen vroeg hij het. Wat wilt u dat ik doen zal? Wel, dat werk. Maar het is het werk van Gods genade. En het is het werk van zijn geest. En gemeente, ik laat het recht overeind staan dat het is of dood of leven. Maar het kan in je leven wel een heel proces zijn. En het is doorgaans ook een heel proces. De apostel Paulus, hij mocht het weten. En hij schreef het aan de Galaten. Het heeft Gode behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Dit wetende dat mijn oude mens met hem gekruisigd is. Opdat het lichaam der zonde, gemeente, teniet gedaan worden. Mijn oude bestaan. Opdat het teniet gedaan worden. Als ik eraan terugdenk. Hoe ik leefde. Paulus herinnert de Romeinen eraan. Hij zegt, weet je het nog? Weet je het nog? Wel, het was je de dood en je hield het voor het leven. En de Heilige Geest, die overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van oordeel, gemeente, die maakt het toch bekend. Zodat er toch een moment komt, wanneer ik het geloof ga oefenen, dat ik het weten mag. En dat ik het zeggen mag. Mijn Heere en mijn God. Dat ik het met de apostel Paulus, gemeente, zeggen mag. Ik ben met Christus gekruist. Doch ik leef. Nee, niet meer mijn ik. Maar Christus leeft in mij. Kunt u het meemaken vanmorgen? Christus leeft in mij. Dan heb je niet te roemen in jezelf. Dan kun je niks opbouwen vanuit jezelf. Dan in mijn gebroken bestaan, dat ook telkens, ook in het nadere onderwijs dat God door zijn geest schenkt, Heere, gemeente, word ik telkens weer afgebroken. Telkens en telkens opnieuw. Opdat ik me voegen zal bij hem, die de levensbron en de levenswortel is. Opdat ik hem zal toebehoren en dat ik leef. Dat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Heere Jezus Christus. Die zich voor mij heeft overgegeven en die mij heeft lief gehad. Gemeente, als ik er nog iets over zeg, laat ik dan dit zeggen. dat ik in de eerste oefening van het geloof, hoe zwak ook en hoe aangevochten ook, deze Christus toebehoor. Lees ik dat ook niet in de schriften? Wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door dat geloof waarvan de Heere Jezus het zegt, tot Nicodemus nota bene. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Ja, aan het kruis. Het was zijn diepste vernedering. Zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Die mensen die ten dode toegebeten waren, en ze zagen op zijn slang, en ze waren verlost gemeten. Ze waren verlost. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Nou, tenslotte, de levensvrucht. En eigenlijk gaat het daarom. Gemeente, daar gaat het om. Jezus heeft het gezegd. Wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. Ik zei het eigenlijk al, met de woorden die de apostel aan de Galaten schrijft. Ik leef, maar niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En dat zal blijken, gemeente, in de vruchten. Het kleine kindje dat vandaag geboren is, de kleine Levi Kleinjan, gemeente, toen hij geboren was, toen bleek dat hij leefde. Hij gaf blijken van leven, misschien ging hij wel huilen. En zijn zuigerreflex zal straks blijken, in de loop van deze dag ongetwijfeld. En wat onzichtbaar was, zijn longetjes sprongen open. Het leven, gemeente, gaat blijken. Het nieuwe leven gaat blijken. De Heer Jezus zegt het met een ander beeld, hoewel heel verwant aan het beeld van Romeinen 6. Als hij het heeft over de wijnstok. Hij zegt, ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. Gemeente, dan zal het blijken. En wat is die vrucht? Wel, gemeente, dat is allereerst dat ik telkens tot die bron der zaligheid ga. Dat ik telkens weer opnieuw, als een bedelaar, mijn hand ophef, opdat ik van mijn rijke weldoener ontvangen mag. Genade voor genade. Dat is de eerste vrucht. De verbinding met hem. Het was Luther die het zei. Wat is de belangrijkste en de eerste vrucht in het leven met Christus? Wel, gemeente, dat is het geloof. Want het geloof is het kanaal waardoor ik het ontvang. Waardoor ik uit deze Heere Jezus Christus leven mag. En dan is het onmogelijk. Ja, dat is het, dan is het onmogelijk. Wie door een waar geloof Christus is ingelijfd, dat hij niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Gemeente, dat is een laag werk. Daar word je niks mee. Vruchten dragen, dat doe je uit een ander. Dan put je niet uit jezelf. Dan moet je het erkennen dat ik midden in de dood lig, maar dat in mijn Heere Jezus Christus nou alles is wat mij ontbreekt. En die Heilige Geest die mij tot Christus heeft gebracht, die doet mij door genade ook uit Christus leven. Hoe? Wel, wanneer ik telkens en telkens opnieuw mijn armoede moet inleven. En de zonde die nog tegen mij wil in mij overgebleven zijn, moet herkennen en beleiden. Dan is daar, gemeente, die geest van Christus. Die de sleutel van de voorraadkamer van Christus heeft. En die goddelijke permissie heeft. Om uit de voorraadkamer van Christus, waarin de zaligheden van Christus zijn opgetast, telkens te nemen wat mij ontbreekt. In mijn duisternis schijnt hij licht uit hem. En wanneer ik moet inleven dat ik een vleeselijk mens ben, verkocht onder de zonde, wel, dan neemt hij uit Christus het leven dat hij aan mijn ziel laat blijken, opdat ik op hem mag zien en sterven, ook aan de overgebleven zonde. Hij is het die mij leven doet. En dan is het diezelfde apostel Paulus, en daar ga ik dan maar mee besluiten, die het aan de Korintiërs schrijft. wat het is, gemeente, om daaruit te leven. Om uit die bron en die wortel te mogen leven, jongens en meisjes. Dan zegt hij, ja, jullie denken misschien wel, ik hoop het niet, maar het zou wel kunnen, dat je denkt, dat is een somber leven. Dan moet je altijd met je kin op je vestje lopen en dan mag er niks. Gemeente, als je dit geheim kent, jongens en meisjes, dan mag je alles. Geloof je dat? Dan mag je echt alles. Echt, ja. Dan mag je alles wat je wilt. Want dan wil je alleen wat God wil. En dat mag allemaal. Dat is een rijk leven. Dan kun je echt jong zijn. En dan kun je ook echt oud zijn. En dan kun je midden in het leven staan. Want weet je, dan is er perspectief. Dan is er zicht aan de einde. Dan staat er een stip op de horizon. En als Paulus het daarover heeft, als hij daarover schrijft aan de Korintiërs, dan zegt hij, die aardse tent van mij, ach, nog even, dan wordt ze afgebroken. Maar, en dan herinnert hij het zich, wat de Heer Jezus en zijn discipelen heeft gezegd, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dan zegt hij, die tent van mij wordt afgebroken. Maar ik heb een gebouw Gods in de hemel. En dan zegt hij het, ik heb altijd goede moed. Een opgeruimde man was Paulus. Ik heb altijd goede moed. En ik haak ernaar om uit dit lichaam uit te wonen. En bij mijn Christus voor eeuwig te mogen blijven wonen. Maar gemeente, dat is het. Ik ga me stoppen. Want ik denk dat het hiermee gezegd is. Maar is het één of het ander? Echt. Het is dood of leven. Wie in de Zoon gelooft, ja, die heeft het eeuwige leven hier al. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, wie zomaar buiten hem kan blijven, die zal het leven niet zien. Maar hoe aangrijpend, de toorn van God. Zie eens naar het kruis. Daar zag je wat de toorn van God inhoudt. Eer dat de heilige God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn lieve Zoon. De toorn van God blijft op hem. Maar vandaag breidt deze Christus in de prediking van zijn woord zijn armen uit. En die zegt het, ik leef. Wel, zoek mij dan toch. Zoek mij dan toch en leef. De belijdenis van Gods kerk is het en blijft het. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Amen.
Thank you.
Wij zullen de Heere danken en bidden. Heere, ootmoedig dank. We mochten vanmorgen, Heere, iets van het vette van uw huis smaken. Van de kostelijke maaltijd die u bereidt. De heerlijke kost die u verworven hebt, Heere Jezus Christus. O, in een diepe weg. De weg van afbraak en lijden en dood. Maar Heere, daarin neemt u uw kinderen mee. Want hun oude mens moet afgebroken worden. En ze moeten eraan ontdekt worden, opdat er plaats zal zijn voor u, Heere Jezus Christus. Opdat ze als een verlorene verlost zullen worden. Opdat ze als een schuldige gerechtvaardigd zouden worden. Opdat ze als een veroordeelde vrijgesproken worden. En dat is uw werk, Heere. Dat is uw werk. En wanneer we daarvan iets verstaan. En wanneer u dat op het hart legt. Oh, dan wordt de mens dronken van troost. Dronken van troost, Heere. Uw goedgunstigheid die ge uitbreidt. Laat het mogen raken. Laat het mogen geraakt hebben. Jongeren en ouderen, op u wacht het. En Heere Jezus Christus, als u de banden van de dood kon overwinnen, dan kunt u ook wel een gesloten hart openen. En dan kunt u ook wel mensen die in de dood liggen, wekken tot het leven. Vanuit dat leven dat aan u zelf geschonken is, Heere. En daar bidden we om. Om dat almachtige werk. We hebben het niet verdiend, maar u hebt het wel verdiend. Heere, u hebt ook een volk verdiend. Dat volk, dat is uw loon. O, ja, Heere, toen u moest lijden. Dat kruis, dat was uw troon. Maar het volk dat u verwerft, dat is uw loon. Heere, en we gunnen het u. We gunnen het u. Dat doet er dan verder niet toe, Heere. Maar u gunt het zichzelf toch ook. Dat u een volk hebt, dat u toebehoort. De schapen van uw weide, die tot in eeuwigheid, tot in de eeuwige schaapskooi mogen verblijven. Dat is toch tot verheerlijking van uw naam, Heere, en dat hebt u echt verdiend. We bidden erom. Wilt u het geven, ook in deze grote gemeente, en u genadig ontfermen. Om Jezus wil. Amen. We gaan gemeente nog opnieuw zingen. En we doen dat uit Psalm 72. Psalm 72, het 8e vers. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. En als de koning eeuwig leeft, dan zullen zijn onderdanen ook eeuwig leven. En zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 78, 72, vers 8 en vers 11.
Thank you.
uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.